Ja, samen in de naam van Jezus. Hè, dat is een mooi uitgangspunt ook voor deze avond. Even kijken, ik krijg nog een dingetje voor de beamer. Want dan is het gemakkelijk te volgen. Ik ga eventjes laten zien wat ik heb voorzien voor deze twee avonden. Even kijken. Oh ja. Oké. En ik ga gewoon hierop. Ja. Oké, bedankt. Twee avonden zijn we ermee bezig. En ik geef u een overzicht van wat het inhoudt, die twee avonden. Vanavond een stukje inleiding en ook iets van historie. En dan basis voor een evenwichtig standpunt. Want we weten allemaal de bediening van de vrouw, de positie van de vrouw in de gemeente. Daar wordt heel verschillend over gedacht. Dan wil ik iets zeggen over de gevolgen van Pinksteren. En dan vooral vanavond, dan komen we aan een van die lastige teksten, de zwijgtekst. Hè? De vrouw moet zwijgen in de gemeente. En dan de tweede avond, dus over 14 dagen, is dat vrouwen in de Bijbel. Er zijn heel bijzondere voorbeelden van vrouwen in de Bijbel. Iets over de verhouding man-vrouw in de Bijbel. Nog een moeilijke tekst, volgende keer, 1 Timotheüs 2. Weet jullie welke tekst dat is? Moeilijke tekst? Ja. En dan een mogelijk standpunt voor een plaatselijke gemeente. Dus dat is het overzicht van deze twee avonden. En dan vanavond even een paar opmerkingen ter inleiding. Even zien of ze allemaal, komt eraan. Het is zo'n onderwerp dat toch een beetje controversieel is, dat daar heel veel verschillende inzichten zijn. En ik wil vooral eigenlijk even wijzen op die tekst. Er is in 1 Korinthe 13 een tekst waar Paulus zegt, ik ga nu, omdat ik wil alles binnen 1 uur proberen te doen, dus ik ga niet alle teksten opzoeken. Maar er staat de tekst van, nu zijn we nog niet helemaal volwassen, we zijn soms nog als een kind, we moeten nog een man worden. We begrijpen wel iets, maar nog lang niet alles, zegt Paulus in 1 Korinthe 13. Ken je dat gedeelte? En alleen maar om even te laten zien, laten we ons steeds heel bescheiden opstellen. Niet denken dat wij nu, als we dit onderzoeken, het beter weten dan allerlei theologen die in de loop van de geschiedenis, van de kerkgeschiedenis, 2000 jaar hebben geleefd. En inzichten veranderen. Dus laten we het altijd bescheiden doen. Ook in de zin van, als je in gesprek bent met iemand over dit onderwerp, de plaats van de vrouw. Ik herinner me dat ik wel gesprekken heb gehad ooit met iemand, of ik wilde een gesprek hebben over de plaats van de vrouw. En die zei, was een man, een broeder, die zei, het is duidelijk, de vrouw moet zwijgen in de gemeente. Klaar. Het gesprek was klaar. Ja, dat is toch wel heel simpel, maar dat is niet serieus. Dan ga je niet echt toch op Gods woord in. Maar laten we ook steeds bescheiden zijn in onze visie. Laten we ook de Bijbel bekijken, ook deze twee avonden. Net zoals de Berea-christenen, die waren open. En ik vind dat zo'n prachtig beeld, dat kent u toch wel, hè? Handelingen 17. Ik ga niet lezen nu, maar die Berea-christenen. Paulus die kwam lesgeven. En ze hoorden alles aan, ze waren er blij mee. En thuis gingen ze de schriften nakijken, of het al juist was. Zo zouden we op zondagmorgen ook in een dienst moeten zitten eigenlijk, hè? Dus werk aan de winkel, hè? Maar met een open hart luisteren. En dan, als het gaat om dit onderwerp, is het wel een uitdaging om vooral te leren luisteren naar wat zegt de Bijbel nu eigenlijk. Liefst even los van onze eigen inzichten, wat je inzichten ook zijn. Nu, even heel kort een blik op de geschiedenis, maar ik heb nog iets meegenomen. Er is een studieboekje. En ik heb mezelf al vaker met het onderwerp bezig gehouden. Dus heel veel staat op papier. En ik ga een aantal dingen eruit halen. En dit boekje, dat ligt erachteraan. €5. En u mag het meenemen om het helemaal door te lezen. En ik zou eigenlijk aanraden om het te lezen. En dan kunnen we met elkaar zo intensief mogelijk daarmee bezig zijn. Nu, even een blik op de geschiedenis. De vrouw is niet altijd zo gewaardeerd in de geschiedenis. Hè. In de tijd van de Griekse denkers, dus de Bijbelse tijd, hè, de tijd van de apostelen ook, waren de bekende grote Griekse filosofen. En die hadden over het algemeen een visie op de vrouw. Die vrouw was een soort tuin en de man moest zijn zaad erin brengen en dan kon de tuin vruchten voortbrengen. Dat was de waarde van de vrouw. En ja, in heel veel andere bewoordingen werd het zo gezegd. Dus de vrouw was eigenlijk zeer minderwaardig, was alleen maar geschikt om te produceren. Om kinderen voor te brengen, dat een nageslacht was. En de vroege kerkvaders waren ook grote denkers, denk maar aan iemand als Augustinus, die hebben toch die beelden meegenomen. En dat heeft natuurlijk dan ook een enorme invloed gehad op de christelijke kerk. En niet alleen op de christelijke kerk, maar heel de maatschappij. Ik heb eventjes wat nagekeken hoe het staat met de vrouw in België. Weet je wanneer de vrouw ook stemrecht kreeg? In 48, ja, ja. Er was aan het eind van de 19e eeuw was er al wel een beweging, een vrouwenbeweging, maar die waren voluit op, dat er juridische rechten kwamen voor de vrouw, maar dat duurde allemaal heel lang. En ik geloof dat in 1921, toen kreeg de vrouw stemrecht voor de gemeenteraad. En een jaar later werd er zowaar hier en daar een vrouw in de gemeenteraad gekozen. Dus dat was 1921, 22. In 1948 pas kreeg de vrouw algemeen stemrecht. Dus dat is iets, als we nu eraan denken, dan zeggen we, hoe is dat toch mogelijk? Hè? Waren man en vrouw zo verschillend? Hè? Maar goed, toen België begon, toen was er een zeker algemeen stemrecht voor de mensen die veel belasting betalen, dus die rijk waren. Die mochten stemmen. Dat was in 1831. En pas veel later, dan komen er meer mogelijkheden. Dus de vrouw in de geschiedenis. De Griekse filosofen hebben veel invloed gehad op ons denken. Dus ook in de kerkgeschiedenis. En dat zie je ook in de kerkgeschiedenis. Maar de Bijbel geeft toch een heel andere waarde aan de vrouw. En de Spreuken 31, ga niet lezen ook, maar dat weten we allemaal, denk ik. Zeker de vrouwen kennen dat toch. Hè? Spreuken 31, de grote waarde van de vrouw, de goede huisvrouw. Nou, dat is allemaal even wat ter inleiding. Maar hoe kom je nu aan een goed en een evenwichtige standpunt, een Bijbels standpunt? Er zijn vier factoren en die staan ook wat uitgebreid hierin. Ik ga er vandaag maar twee iets van vertellen. Dat is ten eerste onze traditie. We zijn allemaal ergens in een kerkelijke achtergrond opgevoed. En we hebben iets meegekregen en als je, ik weet niet wat de kerkelijke geschiedenis van jullie allemaal is, maar meestal zijn we een stukje opgevoed in een kerk, in een kerk. Een katholieke kerk, een protestantse kerk, een evangelische kerk. Zeker in een land waar het protestantisme meer is, dan heb je een heel scala van kerken. En je achtergrond, of je het nou goed vindt of niet, maar je wordt daardoor bepaald. En als je denkt aan de plaats en de bediening van de vrouw, dan is dat voor een groot stuk bepaald door je traditie. Want waar je mee opgroeit, dat is in een gezin ook zo, met allerlei gewoontes in een gezin. Wat je ouders doen, dat is normaal. Hè? En zo is het ook eigenlijk in de kerk. Nu, het is heel interessant. Ik mag ook wat meehelpen in een gemeente in West-Vlaanderen. En dat is heel interessant. Er zijn mensen met een achtergrond van de vergadering van gelovigen, maar dan van de gesloten vergadering. Dus de vrouw moet absoluut zwijgen in zo'n gemeente. Ik ben één keer in zo'n gemeente geweest. Ik vond het eigenlijk heel ontluisterend. Het was voor de dienst, waren al die mensen die waren met elkaar aan het praten, mannen en vrouwen. En het werd tijd om te beginnen. En de vrouw die haalde allemaal zo'n fotje op de hoofd. Nou, ik wilde niet zeggen dat niet goed is. Hè? Maar en die gewoon gezellig babbelende vrouwen, die begonnen met een uurtje zwijgen. Maar ze mochten er helemaal niets eigenlijk. Zelfs niet een lied opgeven. Dan moest een man eigenlijk zeggen van, jij moet straks dat lied opgeven. Nou, dat is een gemeente in West-Vlaanderen. Er zijn nog gemeentes waar ik kom en waar dat ook speelt. En aan de andere kant zijn er een paar mensen in die gemeente in de loop der jaren gekomen. Die komen van de VPKB. En die zijn gewend dat ja, een vrouw kan ook predikant zijn, voorganger zijn. Dus dan heb je in die ene gemeente hele uiterste. En ja, dat is heel boeiend om dan van iedereen te horen. En de mensen die van die vergadering van gelovigen zijn, dat zijn zeer toegewijde, zeer fijne mensen. Ik ken ze zelf al heel lang eigenlijk. En dan als daar een vrouw een heel voorzichtig een klein stukje in de voordienst mag doen. Dat betekent alleen maar de liederen opgeven. Omdat er zo weinig mensen, mannen zijn. Dan zo'n vrouw die met die achtergrond, die heeft een probleem. Een gewetensprobleem. En het is heel serieus. Als je hier opgroeit in de gemeente van Lokeren, dan heb je een andere visie, denk ik. En dan kan je dat misschien niet indenken. Maar dat is iets wat heel diep gaat. En dat is nog in West-Vlaanderen wel het geval, dat mensen vanuit die achtergrond, als er een zekere verandering komt, als een vrouw meer en ook op de voorgrond mag treden, er zijn mensen die gaan hun gemeente verlaten waar ze jarenlang zijn. Zo diep is dat. Dus dat is een heel ernstig probleem. Onze traditie die is heel zwaarwegend. En Bijbelse gegevens, daar gaan we straks nog iets meer over zeggen. Maar dat zijn twee van de vier factoren. Ik ga ze even allemaal laten zien. De rol van de cultuur, daar ga ik volgende keer iets meer over zeggen. Samenleving, een hele grote rol dat die speelt. En dan veel Bijbelse voorbeelden. Want dat helpt ons natuurlijk toch, Bijbelse voorbeelden. Zelfs al zijn de Bijbelse tijden ook een totaal andere vorm van samenleving en cultuur dan nu. De Bijbelse voorbeelden die zeggen natuurlijk toch veel. Nou, even een kleine test. Je mag even met elkaar praten. Wat is mijn mening of standpunt en hoe kom ik aan die mening? Kunnen we even iets met elkaar delen? Als je met iemand kan praten even. Wat is nu je mening, je standpunt over de plaats van de vrouw in de gemeente? En hoe kom je er eigenlijk aan? Liefst niet echtparen met elkaar, maar of zoek even iemand op. Praat even. Bedenk even bij jezelf. Hoe kom ik nu aan mijn mening? Hoe kom ik aan mijn mening? Wat is mijn standpunt? goed, misschien mag ik jullie onderbreken. Ik denk dat we kunnen nog een hele tijd met elkaar uitwisselen. Maar ik hoop dat je ziet wat. Dat je even ziet. Hoe kom je nu aan je eigen standpunt? Ik moet zeggen, als ik moet vertellen. Mijn achtergrond is uiteindelijk ook een evangelische gemeente. En we zijn nooit zozeer een onderwerp geweest. Het waren mannen in het bestuur of oudstenraad. En mannen die hadden de leiding van de dienst. En vrouwen deden zonderschool en de vrouwenvereniging. Dat was een beetje geëikt. Hè? Zo is het heel vaak. Later dan kom je meer erachter dat het toch een heel belangrijk onderwerp is waar je bijbelstudie voor moet doen. Hoe is het eigenlijk gekomen? Waarom doen we dit zus en waarom doen we dat zo? Maar goed, daar ga ik dus iets verder op in. Als je nog even kijkt naar die vier factoren, dus dat staat ook in die studie wel uitgebreid uitgewerkt. Dus misschien even dat derde en dat vierde, de rol van de cultuur, dat ga ik voor volgende keer bewaren. Maar de cultuur of de samenleving, die heeft een enorme invloed op de gelovigen. Als je even denkt aan het huwelijk, hè, voor ons is het huwelijk iets heiligs. Hè. Eén man, één vrouw. We hebben allerlei principes. Hè. Je hebt geslachtsgemeenschap in het huwelijk, niet daarvoor. Hè. We hebben een aantal dingen en die zijn heel goed. En je moet niet als man naar een andere vrouw gaan of als vrouw naar een andere man. Dat kan echt niet. Maar hoe was het in de Bijbelse tijden? Abraham, die moest zo lang wachten op Sarah. En ze besloten dan maar, Abraham, ga maar slapen bij mijn dienstmaagd. En dan komt er ook wel een kind. En dan, David, de man naar Gods hart. Als die hier binnen zou komen in de gemeente, dan zouden we zeggen, ah, fijn, David. Maar hoe zit het met je gezin? Met je 300 vrouwen? En toch was je een man naar Gods hart. Dus de samenleving heeft een enorme invloed op ons gedrag als christenen. Nu, die vierde factor, Bijbelse voorbeelden, was prachtig. Heel veel voorbeelden. En die kan je ook alvast allemaal lezen als je de studie meeneemt. Nu, ik moet je eerst wat een klein beetje ondergrond meegeven. Dat is, hoe ga je nu om met Bijbelse gegevens? Want als we echt de Bijbel willen laten spreken, dan zijn we niet tevreden met, zoals die ene broeder dan ooit zei, ja, de vrouw moet zwijgen in de gemeente, punt. Nee, dan ga je die tekst onderzoeken, dan ga je studie doen, dan ga je proberen te kijken wat betekent het eigenlijk, wat is de uitleg. En daarom, ik ga jullie een paar dingen meegeven, dat is goed voor ieder onderwerp, niet alleen voor dit onderwerp, maar als je bijbelstudie doet, ik kan niet anders dan je aanmoedigen om een klein beetje van de hermeneutiek te weten, bijbeluitleg. Nou, een paar puntjes, enkele basisregels, er zijn er nog veel meer, maar die ons kunnen helpen, dat is, je gaat nooit een leer baseren op één tekst, dat is heel gevaarlijk. En dan krijg je, dan krijg je de meest gekke dingen. Ik herinner me dat we ooit, lang geleden, we waren nog in Halle in de gemeente. Daar kregen we een gezin in de gemeente. En die waren best enthousiast om te komen. En op een gegeven moment kwamen ze niet meer, na een korte tijd. Dan ga je op bezoek natuurlijk. Hè. En ze vertelde mij dat er staat in de Bijbel dat er een scheuring nodig is. Scheuring? En we zijn naar de Bijbeltekst gegaan en er staat een tekst, hè, van Paulus, die schrijft aan de Galaten. Als jullie zo aan het vechten zijn, dat zal wel leiden tot een scheuring. Dan moet er wel een scheuring komen. En deze mensen hadden een klein stukje van een tekst. En ze hebben zich afgescheurd van de gemeente, letterlijk, en heel de familie. En er was niet mee te praten. Ongelooflijk. Maar je kan de Bijbel heel veel dingen laten zeggen. dat God dood is, kan je de Bijbel wel laten zeggen. Als je een tekstje eruit haalt en dan niet naar de context kijkt. Maar dus nooit een leer baseren op basis van één tekst. Dus dat is eigenlijk even heel algemeen. Belang van de eenheid van het woord. Dat is belangrijk. Het woord is één. Het is Gods woord. En ik weet, er is ontzettend veel kritiek van alle kanten op Gods woord. Maar daar houden wij aan vast. Het is Gods woord. Soms begrijp ik het niet. Maar dat betekent niet dat het niet Gods woord is. Het is Gods woord. Heel belangrijk principe is schrift met schrift vergelijken. Je moet die Bijbel open doen en als het gaat om de plaats van de vrouw, dan ga ik allerlei teksten lezen over de vrouw en de bediening van de vrouw. Dan ga ik ze vergelijken, schrift met schrift vergelijken. En dat helpt mij om tot een standpunt te komen, tot een evenwichtig standpunt te komen. De waarde van de context. Dus mijn gezin uit Halle destijds, ja, die waren wel, in mijn ogen wel heel simpel. Als je een stukje van een zin eruit haalt en de rest niet meer kijkt, ja, dan zeg je, ja, er moeten wel scheuringen komen, maar dat is iets wat God helemaal niet wil. Dus de waarde van de context, daar komen straks ook bij die zwijgentekst, is de context eigenlijk heel belangrijk, zullen we zien. Dus de waarde van de context, belang van exegese. Even een paar moeilijke woorden, mag ik vergeten, maar ze staan allemaal ook in de studie. Tegenover eisegese. Exegese, dat is, ik ga in de tekst en ik ga proberen die tekst te ontleden. Wat staat er precies? Eisegese, dat wordt veel gedaan, dat is mijn conclusie in de tekst leggen. Dus dan ga ik eerst vertellen wat die tekst moet zeggen, wat die tekst moet betekenen. En dat gebeurt heel veel. Ook in gemeentes met heel extreme of vreemde leringen, dan kan je de meest gekke dingen ook horen. Eisegese is dat. En ook iets wat best lastig is, dat is zoeken naar de oorspronkelijke bedoeling van de schrijver. Wat heeft de schrijver nu bedoeld? Als we straks naar die tekst in 1 Korinthe 14 gaan, wat was nu de bedoeling van Paulus met deze tekst? En nog iets, er zijn maar 7 puntjes, maar die mag je altijd gebruiken bij welke bijbelstudie dan ook. Woordstudies. Kijk naar woord. Ik zal straks een voorbeeld geven als het gaat over de zwijgtekst. Woordstudies zijn een hulp. Nu dan nog iets, dat ga ik alleen maar even noemen. Maar dat is belangrijk. Als God de mens heeft geschapen, dan zien we dat de man is verantwoordelijk voor de vrouw. En dat zie je door de hele Bijbel heen. Dus er is wel een verschil in het huwelijk. De man is verantwoordelijk en de vrouw die onderwerpt zich aan de man. Dat is niet leuk om te horen natuurlijk, maar het is wel zo. Dat zie je in de Bijbelse voorbeelden. Dat zie je in het onderwijs over man en vrouw. Denk aan de Efezebrief. En dan is er met Pinksteren is er iets bijgekomen, de tweede lijn. Want dan wordt de Heilige Geest uitgestort. We gaan het straks kom ik er nog even op terug. De Heilige Geest wordt uitgestort en dan gebeurt er iets wonderlijks. De profetie van Joël, ik ga straks even naar kijken. Die zegt dat de Geest wordt uitgestort over mannen, vrouwen, jongeren, dus jongens, meisjes, oudere mannen, oudere vrouwen, heel het volk. En ze zullen allemaal profetieën, ze zullen dromen, visioenen zien, ze zullen de woorden van God horen. Met Pinkster. Petrus die haalt op de Pinksterdag deze profetie van Joël aan. Dus met de Pinksterdag gebeurt er iets heel cruciaals. Er komt echt een begin van een nieuw tijdperk. Dat wordt ook het tijdperk van de gemeente. Dus er zijn twee lijnen. Die een heft de ander niet op. Maar die gaan samen. Want de scheppingsorde die blijft altijd. Maar als je die tweede lijn erbij zet, dan zie je dat je niet meer een situatie hebt van een man die zijn vrouw onderdrukt. Dat kan helemaal niet. Want in Christus, zegt de Galatenbrief, zijn ze gelijk. In Christus zijn ze gelijk. Dat is heel erg mooi om te zien. Maar dat staat ook wat uitvoeriger in dit boekje. Maar ik wil eigenlijk toch doorgaan. Oh, nog even toch. Ik zie naar Pinkster. Het is een nieuwe periode. Met de Pinksterdag, met de uitstorting van de Heilige Geest. Een periode, de tijd, of de geschiedenis gaat van wet naar genade of van volk Israël naar gemeente. Als Jezus komt, met zijn bediening begint, dan zegt hij: het koninkrijk van God is gekomen, is nabij. Daar begint hij mee. En hij doet wonderen en tekenen van de Messias. Maar het wordt uiteindelijk uitgesteld, het koninkrijk, omdat het Joodse volk, van de Jodenstaat, ze hebben hem niet herkend. Hij kwam tot de zijnen, tot zijn volk, Johannes 1, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Dus het schuift op, het wordt uitgestort, uitgesteld. Met de uitstorting van de Heilige Geest is er een nieuw tijdperk. En dan gaan we toch even lezen, Handelingen 2, omdat in Handelingen 2... daar legt Petrus uit, en daarom het is heel belangrijk wat er gebeurt. Want Handelingen 2, de uitstorting van de Heilige Geest, we weten dat er een wonderlijke dingen gebeuren. Die windvlaag, tongen van vuur. En ja, het was ongelooflijk wat er gebeurde. En mensen, de apostelen, die spraken in allerlei talen, spraken zij, verkondigden zij het evangelie. Dus het was verbazingwekkend wat daar gebeurt. En dan uiteindelijk, dan krijgt Petrus, die krijgt de kracht om als apostel op te treden. Dat was de eerste keer eigenlijk dat hij in de kracht van de geest dat evangelie kon verkondigen. In Handelingen 2 vers 17, dus daar vertelt, of vers 16, vertelt Petrus. Wat jullie zien, dit is wat gesproken is door de profeet Joël. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren. Uw jonge mannen zullen visioenen zien. En uw ouderen zullen dromen. En ook op mijn dienaren en op mijn dienaressen zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten. En zij zullen profeteren. Ik zal wonderen geven in de hemel, boven, en tekenen op de aarde beneden, bloed, vuur en rookwalm. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en ontzagwekkende dag van de Heere komt. Nu, je weet dat profetieën in het Oude Testament, die gingen soms in fasen in vervulling. En dit is ook iets wat op dat moment begint. Maar het gaat nog niet allemaal door. Die tekenen aan de zon die zal veranderd worden, dat is later op de dag des Heren. En die wonderen in de hemel, tekenen op aarde, bloed, vuur, rookwalm. Dat komt, dat hoort bij de voortekenen van de dag des Heren. Maar het eerste wat zij ook zien op die Pinksterdag, ze horen al die mensen spreken in alle talen. En al die tekenen van vuur en van wind, dat zien ze. En daarvan zegt Petrus, dat is wat de profeet Joël gezegd heeft. Dus dat is heel belangrijk, wat daar gebeurt. Als je dat ontdekt. Dus op die dag begint er een nieuwe fase in de geschiedenis van God met de mens. En dat is ook de dag van de gemeente, dat de gemeente eigenlijk start. Dus er verandert iets heel fundamenteel. En dat is een belangrijke verandering. En je ziet dat hier sprake is van zonen, dochters, jonge mannen, ouderen, dienaren, dienaressen. Dat zijn de mensen die allemaal genoemd worden, die vervuld zullen zijn met Gods geest en dromen zullen zien, visioenen, profeteren en wonderlijke dingen doen met de uitstorting van de Heilige Geest. Dat betekent dat met die komst van de geest, dat er iets zo fundamenteel veranderd is. Ik noem drie dingetjes hier. Dat is de geest van God werkt in allemaal. Een verandering met het Oude Testament. Ja, in het Oude Testament had je de profeten en de koningen. En soms werkte de geest in iedereen, maar lang niet altijd. Maar in het Nieuwe Testament is dat anders. De gemeente is één lichaam in organisme. Dat is de leer van de gemeente. En iedereen zal moeten meedoen. Eigenlijk of je wil of niet. Maar zullen we straks nog zien. Je hebt gaven gekregen, mogelijkheden om God te dienen. En je mag meedoen. Dat hoort bij het nieuwe tijdperk. Het tijdperk van de gemeente. Er is ook, dat is kenmerkend voor zeker wat we in onze evangelische gemeente belangrijk vinden, het algemeen priesterschap van alle gelovigen. Iedere gelovige, man, vrouw, maakt niet uit, jonger, ouder, je bent een priester van de Allerhoogste. In het Oude Testament was er een priesterstam, de Levieten. En je had de profeten, die werden extra door God uitgezonden. Koningen die ook, sommigen toch, vervuld waren van Gods geest, velen niet, maar ook enkele toch wel. En dat is anders nu in het nieuwe verbond in het tijdperk van de gemeente. Nu, dit is een verandering, een belangrijke verandering. En dat zal ons helpen als we gaan naar die moeilijke, die lastige tekst, de zwijgtekst. Dus we gaan naar 1 Korinthe, 1 Korinthe 14 is dat, hè. Maar ik ga vooral naar de context. Als je nog even herinnert, om de Bijbel uit te leggen, je moet altijd kijken naar de context. Wat zegt het hele Bijbelgedeelte? Wat staat er allemaal? Maar ik ga even lezen de tekst, de zwijgtekst. Dat is in 1 Korinthe 14 vers 34. Er staat, laat uw vrouwen in de gemeenten zwijgen. Het is hun immers niet toegestaan te spreken. Maar bevolen onderdanig te zijn, zoals ook de wet zegt. En als ze iets willen leren, laten zij dat dan thuis aan hun eigen man vragen. Het is immers schandelijk voor vrouwen om in de gemeente te spreken. Nou, dat is een straffe uitspraak van Paulus. En dus de vraag is wel, wat bedoelt hij daar nu precies mee? Omdat je kan, zoals dan sommige mensen doen, zeggen, nou, dat is duidelijk, dat is niet moeilijk. De vrouwen zwijgen. Vrouwen, zwijg maar in de gemeente. Nu, een van de dingen die we moeten leren in de Bijbel, dat is schrift met schrift vergelijken, de context bekijken. En dat wordt ook wel eens harmoniseren genoemd. Wat betekenen al die teksten in de context, 1 Korinthe 11 tot 14. Dus 1 Korinthe 11 tot 14, dat zijn de teksten, daar gaan we een paar lezen. Dat is het geheel. Vanaf hoofdstuk 11 gaat het over hoe de gemeente zich gedraagt in de dienst, als de gemeente samen is, in de eredienst. Vanaf 11, daar kom je ook aanwijzingen voor het avondmaal tegen. Je komt tegen hoe het zit met de gaven van de geest. Je komt tegen hoe een samenkomst moet zijn. Dat is misschien nog een beetje chockerend als we dat echt lezen. En dan komt er ook die tekst van het zwijgen van de vrouw. Nu, wat vinden we in deze context? Als je naar 1 Korinthe 11 kijkt, dus hoofdstuk 11... daar vind je iets over vrouwen die bidden en profeteren. Hoofdstuk 11, vers 4. Ik zal even lezen vanaf vers 3. Daar zegt Paulus, maar ik wil dat u weet dat Christus het hoofd is van iedere man en de man het hoofd van de vrouw. Dat is de scheppingsorde. En God het hoofd van Christus. Dat staat boven de gemeente. Iedere man die bidt of profeteert en iets op zijn hoofd heeft, onteert zijn hoofd. Iedere vrouw echter die bidt of profeteert met onbedekt hoofd, onteert haar eigen hoofd. Want het is precies hetzelfde alsof zij kaalgeschoren is. Nu, er is ook veel over deze tekst te zeggen. Ik laat dat een klein beetje rusten, maar het gaat nu even hierom. is sprake van een man die bidt of profeteert in de gemeente. En er is sprake van een vrouw die bidt of profeteert in de gemeente. En hier zijn dan aanwijzingen hoe ze dat moeten doen. Maar mannen bidden en profeteren, vrouwen bidden en profeteren. Dat is wat hier staat. Dat is een stukje van de context. Dus ik ga gewoon even een paar puntjes aanhalen om dan te zien hoe gaan we daarmee om. Dus dat is 1 Korinthe 11 over de samenkomst. Over allerlei dingen in de samenkomst. 1 Korinthe 12, dat is het hele bekende over de geestelijke gaven. Dat er in de gemeente geestelijke gaven zijn. En voor wie zijn die? Die zijn voor iedereen. Voor iedereen. Er is eigenlijk helemaal geen onderscheid hierin. In hoofdstuk 12 kan je geen onderscheid vinden tussen bijvoorbeeld man of vrouw of jong en oud. Het is gewoon voor ieder die tot geloof in de Heer Jezus is gekomen. In vers 18 staat: maar nu heeft God de leden, elk van hen afzonderlijk, in het lichaam een plaats gegeven zoals hij gewild heeft. En dat kan omdat ze allemaal gaven hebben. Een heel hoofdstuk over de verscheidenheid van gaven in het begin van hoofdstuk 12. En een opsomming van welke gaven er zoal zijn. De geestelijke gaven, die zijn voor iedereen wie tot geloof is gekomen, die heeft geestelijke gaven ontvangen. En als je dat hele hoofdstuk leest, dan vind je een opsomming over werkingen van krachten, noem maar iets in vers 10, of van profetie, onderscheiden van geesten, allerlei talen, of een uitleg van talen. Allemaal verschillende gaven die nodig zijn in de gemeente. Dus dat is al iets om over na te denken. Een enorme uitdaging om te denken welke zijn mijn gaven eigenlijk. En hoe mag ik de gemeente dienen. Maar er is hier geen enkel onderscheid tussen man en vrouw, jong of oud. Dus je bent nooit te oud om, Antoine, hè, nooit te oud om geestelijke gaven uit te oefenen. En wel veel jongeren in de gemeente, je bent nooit te jong. Want als je tot bekering bent gekomen, dan ontvang je geestelijke gaven, die ga je ontdekken. En die zijn er voor iedereen. En een gemeente, het is eigenlijk logisch, een gemeente die komt tot ontplooiing als iedereen zijn gaven ontdekt en met zijn gaven aan de slag gaat. En dat is een geweldig avontuur. Dus voor iedereen, ieder lid van de gemeente, ieder lid van het lichaam. Het staat dus zo mooi in het vers 18 dat God zelf heeft de leden, elk in het bijzonder, of elk afzonderlijk staat hij in het lichaam een plaats gegeven. Dus je hebt allemaal een plaats in het lichaam. Dus niemand kan zeggen, op zondagmorgen, dan zijn we met meer, hè, dan nu, vanavond. Maar als je op zondagmorgen hier bent, dan kan je eigenlijk niet zeggen, ja, ik kom luisteren, alleen maar luisteren. En ja, ik zal wel zien wat ik ermee doe. Ja, natuurlijk moet je luisteren. Maar eigenlijk moet je langzamerhand beseffen, als ik tot geloof ben gekomen, dan ben ik een lid van het lichaam en dan ga ik functioneren. Nu dus, je kan al de gaven gaan noemen. Ik heb een paar genoemd. Er zijn gaven van een woord, van kennis, van onderwijs geven. Er zijn gaven van dienen. Allerlei gaven. Zonder onderscheid zijn die voor alle gelovigen. Dus dat is ook de context van 1 Korinthe. En dan gaan we even hoofdstuk 13 overslaan. Daar kom ik straks nog even op terug, want dat is heel belangrijk. Maar in hoofdstuk 14, daar gaan we weer over de samenkomst. En dan over de bijdrage van iedereen. In vers 26, daar staat: hoe is het dan, broeders? Telkens wanneer u samenkomt, heeft iedereen wel een psalm, of hij heeft een onderwijzing, of hij heeft een andere taal, of hij heeft een openbaring, of hij heeft een uitleg. Laat alles gebeuren tot opbouw. En als je daar goed over gaat nadenken, dan denk je, wij hebben toch eigenlijk maar een hele saaie samenkomst. Of niet? Er zijn een paar mensen hier vooraan, die spelen muziek en dan Iemand heeft de leiding en er komt iemand spreken. En dat is het. Maar wat hier staat. Hoe is het dan, broeders, als je samenkomt? Telkens wanneer u samenkomt, heeft iedereen wel wat. Een psalm, een onderwijzing, een andere taal, een openbaring. Je kan het uitwerken, een profetie, een woord van God. En dan is er ook een zekere orde. Want het is niet zo dat iedereen maar door elkaar gaat zitten praten. Vers 27, en als iemand in een andere taal spreekt, laat het dan door twee of hoogstens drie mensen gedaan worden. In tongen spreken ze dat. Ieder op zijn beurt en laat één het uitleggen. Want als er geen uitleg is, laat het dan in de gemeente zwijgen. En als er iemand komt met een speciale openbaring van God, dan moet de andere zwijgen. Maar als ik dit lees, dan zie ik een gemeente die samenkomt op zondagmorgen en iedereen is eigenlijk erop uit om iets bij te dragen in de gemeente. Nou, als je met een grote gemeente hebt, staat hier ook, er is orde, dan komt niet iedereen aan bod natuurlijk. Maar eigenlijk zou van iedereen iets verwacht mogen worden. En het is iets dat voor iedereen is. Er is geen enkel onderscheid hier tussen man, vrouw. Je kan niet zeggen, ja, dit is voor de mannen, voor de broeders. Iedereen. Nee, iedereen is iedereen. Dan ga je een woordstudie maken van ieder. En dan ontdek je dat ieder die de naam des Heren aanroept, die zal behouden worden. Ieder die de naam des Heren aanroept, zal behouden worden. Ieder. Is dat ieder iets anders dan dit, iedereen? Nee, eigenlijk niet. Iedereen. Mannen, vrouwen, jongens, meisjes. Dit is een beeld van een hele bruisende gemeente. Het is prachtig als dit mag gebeuren in de gemeente. Als er, dan kom je eigenlijk heel anders naar de gemeente. Dan kom je niet, zo weet sommigen komen, kijk even in het brugkrantje. Oh, wie spreekt er vanmorgen? Nou, zal ik wel gaan of zal ik niet gaan? Hè? Of niet? Dat gebeurt jullie natuurlijk nooit. Hè? Of we hebben onze bedenkingen soms. Maar eigenlijk moet ik erop uit zijn, wat kan ik brengen? Dus je zou eigenlijk naar de gemeente moeten komen met het idee, stel dat er helemaal geen spreker is, nou, dan kan ik toch vertellen over mijn leven met de Heer Jezus, of niet? Dat is eigenlijk de bedoeling van deze tekst. Dat is geweldig, als de gemeente zo is. En dan ga je verder lezen in 1 Korinthe 14 en dan kom je bij vers 23, 34. Laat uw vrouwen in de gemeente zwijgen. Het is immers hun niet toegestaan te spreken. Wat moet ik daarmee? Maar tussen, in het midden van deze context, er staat dan de liefde. Het hoofdstuk over de liefde. En dan zie je echt dat alles, al die verschillende inbreng, het wordt samengebonden door de liefde. Maar de vraag is natuurlijk, hè, wat nu? Ik zie vrouwen die bidden en profiteren. Ik zie dat de geestelijke gaven worden uitgeoefend door iedereen. En in iedere samenkomst heeft iedereen eigenlijk iets wat hij meebrengt. Maar de vrouwen die moeten zwijgen. Hoe kan dat? Wat is er dan uiteindelijk aan de hand? Moet ik even kijken of ik naar de volgende goede dia ga. Nu ga ik dus goed nadenken over die zwijgtekst. Want ik ga die tekst goed lezen. Er staat, laat uw vrouwen in de gemeente zwijgen. Het is hun immers niet toegestaan te spreken, maar bevolen onderdanig te zijn, zoals ook de wet zegt. En als zij iets willen leren, laten zij dat dan thuis aan hun eigen man vragen. Daar kom ik iets tegen. En het is een speciale uitdrukking, je eigen man. Wie is dat? Wie is je eigen man? Nou, dat is duidelijk, hè? Je eigen man. Maar je hebt in de gemeente van Korinthe, ook als je dat leest, en je zou onderstrepen wat voor soort vrouwen er zijn, dan zie je, er zijn jonge vrouwen die niet gehuwd zijn. Er zijn veel weduwen, jonge en oude weduwen. Er zijn vrouwen die zijn gehuwd met een ongelovige man. Wat moeten die vrouwen dan doen? Als ze iets niet weten of als ze opheldering willen, moet die jonge vrouw dan eerst maar zorgen dat ze trouwt, want dan heeft ze tenminste een eigen man waar ze het dan kan vragen. Ja, dat is natuurlijk niet realistisch. En die weduwe dan, die kan het ook niet meer vragen. En er waren veel vrouwen met een ongelovige man gehuwd. Die kon het ook niet vragen. Dus dan blijven alleen de vrouwen over die een gelovige man hadden, waar ze mee gehuwd waren. Die konden hun eigen man vragen. Nu, er zijn allerlei uitvluchten natuurlijk gevonden. En zijn sommige mensen die zeggen, ja, als ze geen eigen man hebben, dan gaan ze maar aan de oudste vragen. Ja, maar dat staat hier niet. Dat is het. Dat is wel een probleem natuurlijk. Of gaat aan, als je nog een oude vader hebt, gaan die vragen. Of misschien heb je een gelovige broer, maar dat staat hier allemaal niet. Het is hier typisch die eigen man. Wie is dan die eigen man? Daar kan ik aan vragen. Dus dat is een iets waar we toch wel rekening mee moeten houden. Welke vrouwen worden hier aangesproken? Want nogmaals, de context laat iets zien over alle gelovigen, mannen, vrouw, jong, oud, ieder. En deze vrouwen, die moesten als ze iets of wilden weten of ergens niet mee eens waren, hun eigen vrouw vragen. Dus dat is een kanttekening die ik maak als ik deze tekst echt wil bestuderen. Dat is nog niet zo eenvoudig om dan een uitleg te geven. Wat was er eigenlijk aan de hand? Nu, in die tijd, zeker onder de Joodse gelovigen, was het zo dat vrouwen waren heel erg ondergeschikt. En die zouden niet veel zeggen. De man had de leiding, dus de scheppingsvolgorde was heel sterk. Maar de Griekse vrouwen in Korinthe, die waren heel anders. Als je daarover leest, ik heb me ook maar een keer erover verbaasd toen ik dat heb ontdekt. Griekse vrouwen in die tijd, die konden heel ondernemend zijn. Die konden een eigen bedrijf hebben. Die dachten ook veel meer na. Dus je kan je heel goed voorstellen dat als er zulke vrouwen tot geloof waren gekomen, ja, die zouden hun mond wel open doen in de gemeente. En het misschien wel moeilijk maken voor hun eigen man. Nou, de bedoeling van Paulus is eigenlijk dit, dat hij wil voorkomen dat die vrouwen vooral hun eigen man zouden vragen stellen, moeilijke vragen, lastige vrouwen, dus eigenlijk niet zouden respecteren. En hun eigen man het moeilijk zouden kunnen maken. En het doel van deze tekst, er komen nog een paar dingen hoor, is eigenlijk het respect voor de eigen man. En als een vrouw zo zou zijn dat ze in het openbaar, aan publiek, hun eigen man zouden ondervragen, als die iets vertelt, dan zegt Paulus, dat moet je thuis doen. Dan ga je maar naar huis. En thuis moet je dat uitspreken. En niet in het midden van de gemeente. Dus het doel was eigenlijk, maar er zijn nog een paar elementen, respect naar de eigen man. Zwijgen, het woordje zwijgen, een woordstudie maken. Je komt het woordje zwijgen nog tegen. Is het zwijgen een absoluut zwijgen? Eigenlijk niet. In ditzelfde hoofdstuk kom je het woordje zwijgen ook tegen. Als iemand iets wil inbrengen in de gemeente, maar er is iemand met een openbaring, een speciaal woord van God, dan moet de ander zwijgen. Of als iemand de gave heeft van in tongen spreken en hij gaat in tongen spreken in de gemeente en er is niemand die hem kan vertalen, wat moet hij doen? Zwijgen. Dus het woordje zwijgen, dat kom je nog vaak tegen. En ik heb ook een woordstudie gemaakt natuurlijk over zwijgen. Je komt hem nog tegen. Soms dan zwijgt de gemeente omdat ze zo onder de indruk is van alles wat God doet. En de gemeente zwijgt. In Handelingen kom je dat tegen. Hetzelfde woordje. Dus zwijgen is altijd in relatie tot. Dus die vrouwen ook, waar het hier om gaat, die mocht ook spreken, want die hoort ook bij ieder heeft iets. Maar wat ze deden, de manier waarop ze deden, dat is waar Paulus moeite mee heeft en wat hij niet wil. En dat betekent ook, dat is heel algemeen voor de gemeente. Dus dat zou hier ook niet goed zijn als hier een oudste in de gemeente iets vertelt over de gemeente, of zijn visie vertelt, en dat zijn eigen vrouw begint, ja, maar luister even, ik zie het zo, anders. Ja, dat zou dwaas zijn. Hè? En dat is eigenlijk wat er blijkbaar gebeurde in de gemeente van Korinthe met die Griekse vrouwen. De Joodse vrouwen hadden dat minder, maar de Griekse vrouwen. Want de context van dit alles is juist dat er een actieve rol is voor iedereen. Voor mannen en voor vrouwen. Nou, als je dit ziet, toen ik dit voor de eerste keer zo'n beetje ontdekte, dat was een eye-opener. Er zijn allerlei vrouwen die worden helemaal niet gezegd dat ze moeten zwijgen. Maar wel die vrouwen die het hun eigen man moeilijk zouden kunnen maken of ongepaste dingen zeggen, die moeten thuis hun eigen man. Dus dat is ook een specifieke uitdrukking in de Bijbel. Daar kom je nog tegen. Eigen vrouw of eigen man. Dus die moeten thuis daar opheldering over vragen. Er is nog iets in deze context, en het is eigenlijk iets wat heel moeilijk is. Er staat, zoals de wet zegt. En dus er zijn echt wel dingen in de tekst die, in meer teksten trouwens, die moeilijk zijn. Wat is dat? Wat zegt de wet nu eigenlijk? En dan zou je denken, zal de wet iets zeggen over vrouwen die moeten zwijgen in een samenkomst? Dat is niet zo. Dat kan je nergens vinden in de wet. Er zijn heel veel bijbeluitleggers die hebben zich daarmee bezig gehouden. Wat is dat dan? Je komt het niet tegen de 10 geboden of in allerlei wetten van Mozes dat de vrouw moet zwijgen. Dat kan je niet vinden. Dat is er niet. Maar wat er wel is in de wet, dat de vrouw haar eigen man moet respecteren. Dat staat er wel in de wet. En dat correspondeert met deze tekst. Dat de vrouw haar eigen man moet respecteren. Dat is wat de wet zegt. Als je dat allemaal bij elkaar neemt, schrift met schrift vergelijken, harmoniseren, dan is dat vind ik een enorme opluchting. Over de zwijgtekst, dat is niet een wet van alle vrouwen moeten altijd zwijgen. Nee, dat is heel wat anders. Dat is dat Paulus laat zien dat God een God van orde is. Dat staat ook in vers 33, daar begint het eigenlijk mee. Want God is geen God van wanorde, maar van vrede. Dus vrouwen die hun eigen man zouden een beetje aanvallen of moeilijk maken, dat is niet iets wat hoort bij de God van vrede en de God van orde. Maar er is orde in de gemeente. En heel hoofdstuk 14 is trouwens een hoofdstuk dat laat zien dat er orde is in de gemeente. Nou, misschien eventjes ruimte voor vragen. Is dat een beetje duidelijk? Of roept dat toch nog heel wat vragen op die te maken hebben met je? Met je eigen visie. Ja, Piet. Ja, er is ook in het Joodse volk was een onderscheid tussen man en vrouw in de synagoge. Dus de mannen die deden het woord daar ook. Soms zie je dat vrouwen spreken, soms zie je dat, zo de volgende keer ook zien, dat de vrouwen initiatieven nemen en leiding nemen ook. Maar dat is een uitzondering. Maar met Pinksteren heb je een nieuwe situatie. En het is echt wel jammer dat de christelijke kerk eigenlijk heel erg gebaseerd is op de Griekse denkers, wat hun visie was op de vrouw in de samenleving. En dat die vrouw dus eigenlijk minder was en eigenlijk nauwelijks nodig. Alleen nodig om kinderen ter wereld te brengen. En dat is in de christelijke kerk ook binnengekomen. Helaas. En soms is dat, als je de hele kerkgeschiedenis leest, dan zie je soms dat er andere bewegingen zijn, dat vrouwen ook wat meer tot ontplooiing kunnen komen. Maar het is ook met niet alleen in de kerk, maar in de samenleving. Ik bedoel, 100 jaar geleden, ja, de man die werkt voor het geld en de vrouw die doet het huishouden, dat is een patrone. En, maar de vrouw had niet veel te zeggen. Daarom heb ik even dat voorbeeld van het stemrecht genoemd. Hè. Dat is iets wat pas decennia geleden begonnen is. Maar het was helaas in de kerk. In de protestantse kerken, daar is eerder een omslag gemaakt, omdat je daar ook inderdaad vrouwen hebt die kunnen predikant zijn, voorganger zijn. En wij zeggen dan, maar het is goed, weer een ander stukje van het thema. Wij zeggen, ja, de mannen die moeten eigenlijk in de gemeente hun verantwoordelijkheid opnemen. Dat is die ene lijn van de man die verantwoordelijk is. En in de gezinnen, maar ook in de gemeente. Maar vrouwen die mogen met hun gaven werken. Maar dat is dus pas ook in de laatste 100 jaar is er langzaam meer zicht op gekomen in onze evangelische gemeentes, de evangelicale wereld. Dus dat is, eigenlijk zijn wij heel laat daarmee. Hè? Maar dat heeft ook met de samenleving te maken. Er zijn zoveel dingen die wij nu normaal vinden, ook juist als christen, en die nog niet zo lang geleden door christenen abnormaal waren. Zuid-Afrika met de apartheidspolitiek. Op basis van de Bijbel werd geleerd, de zwarte, dat is niet veel. Die zijn alleen maar ons ter hulp en die mogen slaven zijn. En nu zeggen we, ja, dat kan toch helemaal niet? Dus de samenleving en de tijd waarin je leeft speelt een hele grote rol in ons denken. En het heeft zich gewoon langzaam ontwikkeld dat de vrouw gewoon meer tot ontplooiing kan komen. En ik denk nu is dat nog verder. En de samenleving heeft dus ook een goede invloed op ons, helaas, op onze gemeente. Of de kerk. Eigenlijk zou het andersom moeten zijn natuurlijk. De kerk zou eigenlijk de samenleving moeten beïnvloeden al veel eerder. En laten zien wat de waarde van de vrouw is. Ik weet niet, is dat een beetje een antwoord op... Nou, we zijn nog niet aan het standpunt voor de gemeente. Dat is volgende week, of over 2 weken. Want, ja, eigenlijk, ja, kan dat als de mannen, oudsten ook, hè, verantwoordelijkheid nemen. In die studie staat, ik zal het even vertellen, dat is een heel mooi voorbeeld. Mensen, ik vind het zelf wel een mooi voorbeeld van... Je hebt misschien allemaal wel eens iets gehoord of zelfs gelezen van Corrie ten Boom. Die heb ik nog meegemaakt. En dat was wel heel erg mooi. Toen wij nog pas christen waren, jonge mensen, dus inmiddels al, hoe lang is dat geleden? Heel lang geleden. Waren we een heel enthousiaste jeugdbeweging en we organiseerden van alles. En ook grote samenkomsten met een bekende spreker. En zo hadden we ook Corrie ten Boom uitgenodigd. En wij waren natuurlijk enthousiaste jonge christenen. Wij vonden het onszelf toch heel wat. Hè? En als er een gastspreker kwam, dan hadden wij even een samenkomst. En wij vertelden wat de bedoeling was. En we baden dan met elkaar natuurlijk voor dat de Heer zou zegenen. Maar met Corrie ten Boom, een vrouw. Ik herinner me eigenlijk alleen maar dat we niet veel gezegd hebben. Dat was een vrouw van God. En de aanwezigheid van God was zo sterk. Ja, wij zwegen. bij de organisators van de samenkomst. Een vrouw, dat is eigenlijk een prachtig voorbeeld, dat heb ik nooit vergeten. Als zo iemand komt, dan ga je niet meer nadenken, ja, oh, zijn ze vrouwen, mag ze wel iets zeggen? Nou, ga maar luisteren, want het is waardevol. Nou, dus, hoe gaan we daarmee om? Maar goed, alleen dan nog een vraag. Ja. 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 Nee, eigenlijk kon dat ook in het Oude Testament, maar met de Pinksterdag, omdat Petrus daar specifiek die profetie van Joël aanhaalt, dan zegt hij, nu is er gekomen dat mannen en vrouwen, jongeren en ouderen, dus onze zonen en onze dochters, die gaan profiteren, die gaan visioenen zien, die gaan echt duidelijk maken wat God wil. En dat was toch heel anders dan in het Oude Testament, dat je de koningen, de profeten en uiteindelijk de priesterstam, de levieten had. Dus het was wel anders, terwijl je ziet ook, zo volgende keer ook zien, er zijn ook vrouwen die worden door de geest geleid en geïnspireerd om initiatieven te nemen, om te spreken. Maar het was toch wel heel weinig, ook omdat de samenleving, die was ook daar zo dat de man, die was dominant en die heerste, die was verantwoordelijk. Dus het positieve van de man is verantwoordelijk, dat is heel goed. Maar het is heel vaak geweest dat de man uiteindelijk ging heersen en domineren en dat de vrouw eigenlijk weg werd gestoken. En vandaar dat je dan bij die Griekse denkers dat idee hebt van de vrouw is alleen maar de tuin waarin de man zijn zaad kan planten om de vrucht te laten komen. Dat was dus niet goed, absoluut niet, want God heeft uiteindelijk bij de schepping, heeft aan Adam een vrouw gegeven, Eva, die zijns gelijke was. Die was uit hem genomen. En, maar ja, vanaf de zondeval is het misgegaan. Dan zie je ook dat de man die moet hard werken in het zweet en de vrouw die moet met pijn kinderen baren. Daar zie je al iets van een rolpatroon. Na de zondeval is dat. En dat heeft een enorme invloed natuurlijk gehad op de mens. En op iedere maatschappij en iedere samenleving. Maar volgende keer hoop ik iets meer te zeggen over die cultuur. De invloed van de cultuur en de samenleving. Want die is gigantisch. Maar wij moeten eigenlijk terug ontdekken. Wat zegt Gods woord nou precies over die plaats van de vrouw en de bediening van de vrouw? En ik denk dat er heel veel ruimte is voor de vrouw. Terwijl ik kom ook niet uit een traditie die gauw zou zeggen, een vrouw moet voorganger worden. Dat denk ik ook niet. Omdat dat is toch een verantwoordelijkheid voor mannen die oudste moeten zijn. Maar de vrouw, een vrouw met gaven. Dan kon je het een boomblaadje spreken. Zeg je niet, zwijg. En zo zijn er ook heel wat bijzondere vrouwen die een bediening hebben. En die ook heel veel te zeggen hebben. Ik zou zeggen, verzamel vragen. Want dan gaan we nu wel stoppen. En als je nog vragen hebt, dan mag je, ik ben er nog hoor. Maar dan gaan we wel afsluiten, omdat het is 9:10. En de bedoeling was eigenlijk van 8 tot 9. Maar ik zou zeggen, ik daag je uit om die studie mee te nemen. En er staan natuurlijk veel meer teksten. Ik ben een beetje vlug daar doorheen gegaan. Maar lees het, bestudeer het. Lees alle teksten. En kom met je vragen volgende keer. Want dan gaan we nog een moeilijke tekst tegenkomen. 1 Timotheüs 2 over onderwijs en de vrouw. En nog een paar dingen die ik gezegd heb wat we ook nog gaan zien. Dus over de samenleving, maar ook over vrouwen in de Bijbel, wat heel bemoedigend is om te zien. Maar ik stel voor dat we nu afsluiten en dan Ja, je mag nog met vragen komen, dat is geen probleem hoor. Maar dan gaan we de volgende keer verder. Zullen we de Heer danken en bidden om wijsheid. Heere God, ik wil u danken dat we uw woord hebben en dat we ook de Heilige Geest hebben. En er zijn best heel wat moeilijke Bijbelgedeeltes waar we niet altijd direct een antwoord op hebben of uitleg voor hebben. Maar dank u dat de Geest ons leidt en de dingen laat zien die nodig zijn. Dank u ook, Heer, voor de gemeente, dat u ook hier in ons midden, mannen en vrouwen, oproept, gaven geeft en inzet in uw koninkrijk. En help ons maar als gemeente om daar heel goed en wijs mee om te gaan. Niet provocerend, maar met een eerbiedig ontzag voor uw woord en voor de gaven die u hebt geschonken. Gaven, talenten, mogelijkheden, heren, aan zowel mannen als vrouwen. En ik dank u dat we mogen geloven en vertrouwen dat u ons helpt om de juiste weg daarin te vinden. Geprezen zij uw naam, in de naam van Jezus. Amen.